hartelijk dank. Ook ik zal proberen in een half uur mijn presentatie aan u te laten zien. De einde der aarde, de titel was, wat u net niet kunt zien. De einde der aarde bereikt, hoe staat het ervoor met het vernieuwingswerk vandaag de dag, anno 2018? De einde der aarde, waar komt het vandaan? Het komt uit het Oude Testament. Ik heb hier drie versen opgeschreven, zo meteen dat God zal ons zegenen en alle einden der aarde. Dat is een belofte. Zullen we vrezen nog twee versen om te bestreven? Het is een oud-testamentische gedachte dat Gods rijk uiteindelijk tot het einde der aarde zal komen. Het einde der aarde, het is de wereldkaart met waarop de velden het gegeven op dit moment werkzaam is. Zijn die bereikt? Dat is de vraag voor vandaag. Nu met elkaar zijn ze bereikt of nog niet. Ik heb voor jullie opgezocht, ik ben op zoek gegaan naar de vier hoeken van deze beroemde wereld, of de kerk daar is gekomen, daar waar het einde is. De meest noordelijke kerk zit hier, meest oostelijk, meest westelijk en meest zuidelijk. Antwoord op de vraag. Zijn de einden der aarde bereikt? Moeten we goed doorhebben? Zijn we bereikt vanuit Jeruzalem? En laat het grote wonder, waar Dominee Zondag al heeft gesproken, alsjeblieft heel goed beseffen. 11 ongeschoolde mannen. Geen theologische toerusting of geen missiologische toerusting, interculturele theologie gekregen. Zelf misschien helemaal niet ver buiten, ver van hun geboorteplaats afgegaan, een beetje in Israël. Krijgen van de Heer Jezus voordat hij opvaart in hemel de opdracht. Om tot aan het uiterste van de aarde alle volken het evangelie te verkondigen. Als je dan Handelingen gaat lezen in Handelingen 1, dan lees je dat ze tot getuigen worden gesteld tot aan het einde der aarde. Maar in Handelingen 4 zitten ze allemaal in de cel. Handelingen 12, Jacobus vermoord. Handelingen 12, ook Petrus in de cel, komt weer uit. Handelingen 28, Paulus in de cel. Schrijft in gevangenschap zijn brieven. En zegt inderdaad het laatste woord dat het evangelie onverhinderd door zal gaan. En wij nu, wij zijn getuigen van deze dingen. Kijk hier, vanuit Jeruzalem, de einde der aarde zijn bereikt. Het evangelie is daadwerkelijk, helemaal, tot in Zwitserland, meest noordelijk. Argentinië, Zuid-Lips, dus ik ook niet Zuid-Lips een beetje ter wereld, daar is het woord gekomen. Staat de kerk nu, wij zijn getuigen van deze dingen, wie had het geloofd? Dan wie geloofde. Dus, antwoord op de vraag, zijn de einde van de aarde bereikt? Het antwoord is ja. Het antwoord is ja. Ik heb hier nog een vers opgeschreven, Psalm 72, dat is ook al gememoreerd, hij is al eerste van de zee tot aan de zee. De belofte. En van de rivier tot aan de einde der aarde. Nu, de vraag is al beantwoord, kunnen we nog meer zeggen? Ja, we moeten nog meer zeggen. Want de Bijbel zegt ook meer. Ik heb ook een vers opgeschreven uit Openbaring 7. Wie staan er voor de troon van het Lam? Wie zingen de lof van de Heer? Wie zijn het degene die goed groot maken, wat we net aan het eind hebben gezien, de Gloria Dei. Wie zijn dat? Dat zijn niet zomaar de mensen van de einde der aarde, dat zijn ze ook. Maar het staat dus specifieker. Het zijn, zoals het zegt, de mensen uit alle volken, uit alle naties, uit alle geslachten, uit alle talen. Dus als we nadenken over zijn de einde der aarde bereikt, moeten we ook dit meenemen. Deze mensen uit deze groepen, talen, volken, natie, die staan voor de troon. En hoe zijn ze daar gekomen? Hoe hebben ze het geloof ontvangen? Laat me door de prediking van het woord van God, zegt Paulus. Dat de volken bereikt moeten worden, want zij zullen daar staan, daar spreekt het Oude Testament ook van. Daar zijn ook verschillende voorbeelden van. Ik heb er hier een aantal opgeschreven. Er is al een hele belangrijke genoemd, Abraham. In uw zaad zullen alle volken der aarde gezegend worden. Twee koningen, 2 koningen 6, dat is wat Salomo bidt bij de opening van de tempel, opdat alle volken van deze aarde uw naam kennen. De volken zullen u over ons geloven. En nog meer. Dus ja, het einde der aarde zijn bereikt, als je het over de geografische afstand. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Het gaat verder. De volken moeten bereiken. Mensen uit de volk zullen staan voor de troon van God. Dat zien we in het Oude Testament, dat zien we ook in het Nieuwe Testament. Het is net al genoemd de zendingsopdracht in Matteüs 28. Leer hem uit je hoofd, als je dat nog steeds niet zou kennen. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Wie? Al de volken. Waarom? Omdat al de volken zal de Heer zijn kinderen hebben. Zijn belofte. Aan Abraham gegeven, sindsdien steeds herhaald. De profeten hebben het herhaald. Het Nieuwe Testament herhaald. Dus in de kerk krijgt de opdracht om deze volken het evangelie van Christus te verkondigen. Nog een voorbeeld uit Lucas 24, de Heer Jezus die dat zegt. Alzo is er geschreven, alzo moest de Christus lijden van de doden opstaan ten derde dag. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving. Onder wie? Onder al de volken. Beginnende van Jeruzalem. De volken. Nog een tekst, Markus 13. De evangelie moet eerst gepredikt worden onder alle volken. Dat is aan de apostelen gegeven. Hebben de apostelen dat gedaan? Kijk je, ja, dat hebben ze gedaan. Je kunt misschien niet heel goed zien, Jacobus, zo zijn geweest tot in Portugal. Dat is heel ver. Maar wat is zo zijn geweest tot in Ethiopië? Thomas en Bartholomeus zouden zijn geweest tot in India. Ze hebben de volken gezocht om hen het evangelie te verkondigen naar de belofte en naar de opdracht van de Heer Jezus zelf. En ik sta hier namens Zending Gereformeerde Gemeente, de zendingsorganisatie, deputaatschap, namens de kerk, namens de Gereformeerde Gemeente. En ze hebben een mandaat meegekregen, een opdracht die ze moeten uitvoeren van de generatie Noord. Wat vind je in dat mandaat terug? Wat is de doelgroep van dit deputaatschap? Nou, wat denk je? Zending is die arbeid van de kerk onder wie? Onder de niet gekerstende volk. Ook voor zet geen geld. Dezelfde doelgroep als het Oude Testament. Dezelfde doelgroep aan wie Abraham de zegen reeds beloofd was. Dezelfde doelgroep van het Nieuwe Testament. Dezelfde doelgroep voor vandaag. De dag. De eerste vraag was: zijn de einde der aarde bereikt? De volgende vraag is: zijn de volken van deze aarde bereikt? Of niet? Hier zie je volken. Honderden miljoenen mensen op dit moment die niet weten van de enige weg die gegeven is onder de hemel en op de aarde om zalig te worden. En die zelfs niet, als je menselijk bekijkt, de kans krijgt om het ooit te weten. Dat er niemand in de omgeving is die het zo kan. De realiteit van 2018. Een volk en land is niet hetzelfde. Landen hebben mensen gemaakt. Door grenzen te trekken, door gebieden heen. Volken en landen zijn niet hetzelfde. Een quizje over volken leeft er in dit land India niet. A, B, C of D. Wie denkt er A? 1, B, C. Als ik zo'n ding maak, is het altijd D. 2500 meer volken. Volken in India. Ik weet, het is een extreem voorbeeld, waar ook veel mensen. Maar om je duidelijk te maken, een volk is niet een land, per se. Misschien zou je kunnen zeggen dat het in Westerlanden meer het geval is, maar hoe ver je naar Afrika gaat, hoe ver je naar het Midden-Oosten gaat, hoe ver je naar Azië gaat, tot je in India komt, een groot verschil tussen. Meer dan 2500 volken in Israël, in India. Hoe definieer je nou een volk? Nou, daar is over na. Wij zeggen, denken. Een volk wordt gedefinieerd, onderscheidt zich van een ander volk door twee dingen. Eén, een barrière van verstaanbaarheid. Dat is logisch, men spreekt een andere taal. Zodra een andere taal bestelt, is het een ander volk. Dat kan ik niet begrijpen. Er is nog een barrière, dat al zou je dezelfde taal spreken, kan het worden gezien als een ander volk als er een barrière is van acceptatie. Als men elkaar niet accepteert, ondanks het feit dat men een vergelijkbare taal spreekt. Op basis van nog verschillende plekken waar men is opgegroeid of verschillend kastensysteem of andere zaken die scheiding maken tussen mensen. Een barrière van acceptatie, een barrière van verstaanbaarheid. Hier heb je een mooi zinnetje, de grenzen tussen de volken lopen daar waar de verbreiding van het evangelie wordt gehinderd. Door ofwel een taalbarrière of een acceptatiebarrière. Klinkt een beetje theoretisch, hoe ziet dat er dan uit?
Ik hier bijvoorbeeld
Nigeria, 526 talen. Eén land. Niet weet dat Nigeria niet is. Indonesië, 707 talen. Papua-Nieuw-Guinea, de andere kant van Papua, 839. En zo gaan we door het lijstje langer te maken. Het is logisch, net zoals in één land, maar spreken elkaar staan niet. Barrière van verstaanbaarheid. Je hebt ook zoiets als een barrière van acceptatie. Mensen leven in één land, spreken misschien dezelfde taal, misschien niet, maar accepteren elkaar niet. En accepteert de ander uit een andere groep niet, omdat die van een andere groep is. Als je daar een voorbeeld van ziet, moet je bijvoorbeeld naar ons eigen land kijken. Die stip klopt niet helemaal, maar die zou op Maastricht moeten staan. Ik weet dat het iets zuidelijker, maar goed, kijk je niet door. Het evangelie is gebracht in Maastricht in het jaar 300 nog eens. Er was een bisschop in het jaar 325. Dat betekent wel het evangelie, de weg van Jeruzalem waar het allemaal begonnen is, tot en met Maastricht heeft 250 jaar over gedaan. Maar wie is de zendeling van Nederland? Wie is de zendeling van Holland? Het is dat zijn naam zo rond, het is Willy Brod. Waar komt Willy Brod vandaan? Uit Engeland. En wanneer kwam die? In de 8e eeuw. In de 8e eeuw kwam het evangelie vanuit Engeland naar Holland toe. In plaats van dat je zou denken, het loopt gewoon door als het maar 300 jaar nodig heeft om van Jeruzalem naar Maastricht te lopen. Waarom duurt het dan nog 4 eeuwen voordat het evangelie nou in de buurt van onze hoofdstad is? Het heeft te maken met acceptatie. Het heeft te maken met de grenzen die er lopen door een land heen tussen volken dat het evangelie niet verder gaat. De ene groep die overneemt van de andere, niet wil overnemen omdat de ander van een andere groep is. De realiteit. Schokkende realiteit van ons eigen, in ons eigen land. De evangelie had 4 meer eeuwen nodig om die andere 200 kilometer te maken. Barrière van acceptatie en van verstaanbaarheid. Dit is onze Nederlandse situatie van vroeger. Als je die toepast op de wereld, kom je op het volgende getal. Dat deze definitie, die is juist genoemd, opleveren dat er 17.000, kleine 17.000 volken op deze aarde zijn. 17.000 volken. Van dit aantal, anno 2018, zijn er kleine 7.000 die geclassificeerd staan als onbereikt met het evangelie. Geen toegang tot het evangelie. Dat betekent dat er volgens mij binnen deze 6900 volk is er geen christelijke aanwezigheid, of hij is zo klein dat het te klein is om als het ware als een zuurwezen het de rest te doortrekken, dat het christenheid zo klein is dat het niet in staat is om de andere mensen in diezelfde, in datzelfde volk te bereiken met het evangelie. Dus of er is niks, of is zo klein. En dat je dat heel goed, heel moeilijk kunt scheiden, wordt ze op één in één categorie gevoegd en heet dat onbereikt. Anno 2018, 6994 volken onbereikt. Anders gezegd, voor de verspreiding van het evangelie binnen zo'n volk is het dus nodig dat mensen uit een ander gebied, uit een ander volk, er komen. Die de barrières van acceptatie en de barrières van verstaanbaarheid doorbreken om het evangelie te brengen. En dat is exact wat zending mag doen. Ook 2018. Even over, omwille van de tijd. Waar zitten deze volken, vraag je af. Als die er zijn, waar zitten ze dan? Alles wat je achter mij ziet en wat rood is, wordt geclassificeerd als onbereikt. En ik denk dat je opvalt dat de onbereikte volken zo geconcentreerd lijken op een bepaalde regio. Dit heet tegenwoordig ook wel het raam van de zending. Het is een gebied waaruit, waarin heel veel van deze onbereikte volken liggen. Er is één ding wat een beetje het beeld vertroebelt. Elk bolletje staat hier voor één volk, maar niet elk volk is even groot. Er zijn hele kleine volken, van een paar honderd, soms een paar duizend mensen. Het zijn hele grote volken van miljoenen mensen. Dus dat zou eigenlijk ook wel mee moeten nemen om een complete plaatje te maken. Dat heb ik nooit gezien. Dit is wat we hebben, maar het heeft wel een intrek. En dit raam, het zendingsraam, dit gebied in de wereld, is op dit moment dat gebied waar dus het evangelie zo nodig is. En waar het niet is. Waar het niet wordt gebracht, waar het niet kan worden gebracht. Ik heb een top 100 gemaakt van de onbereikte volken. Dus de top 100 van de 69 plus 100 plus volken. Zit je op bij elkaar 25% van de wereldbevolking. Zit in de top 100 van de onbereikte volken. Totale populatie 1,8 miljard mensen. Hier vier voorbeelden van deze volk. Ik heb ze op internet opzoeken. Ze zijn vaak onbekend, in ieder geval voor mij zijn ze dat voor jullie zien ook. De Kumar volk in India, 15,3 miljoen mensen onbereikt. Hausa volk in Nigeria, 30,2 miljoen. De Arabieren in Jemen, 6,7 miljoen. De Sjaïk in Pakistan, 12,6 miljoen mensen niet. Weet, zoals wij, we mogen weten, wat moeten we doen om zalig te worden? Je vraagt me misschien af hoe het komt. Hoe komt het nou dat die volk onbereikt is? Waarom is het evangelie daar nog niet? Waarom komt het zo moeilijk? Er zijn verschillende oorzaken te noemen. Overheidsbeleid, je mag niet komen, zending wordt niet getolereerd, je mag geen christen zijn. Helpt allemaal niet. Het zijn verhinderingen. Verhinderingen in de loop van het evangelie. Tot en met de dag van vandaag. Analfabetisme. Mensen kunnen niet lezen. Het is een grote verhindering. De verspreiding van het evangelie. Geen toegang tot media. In heel veel van deze landen waar je als zendingswerker meteen naar binnen komt, is men afhankelijk voor het aanreiken van de evangelieboodschap via media. En ze dat niet hebben, niet mogen hebben, is totaal onbereikt. Ze zullen het nooit horen. Conflicten, oorlog, begrijpen we allemaal. Kan het woord niet worden gebracht? Het is te gevaarlijk, te onrustig. En er zijn nog heel veel andere redenen van vergelijkbare sterkte. Het zijn zomaar redenen die we kunnen verzinnen waarom het ene volk wel en waar het andere volk niet wordt bereikt, niet is bereikt met het evangelie. Nu is er nog iets wat ons antwoord geeft op de vraag hoe we ermee om moeten gaan, dat het woord niet overal is gekomen. En je zou misschien niet verwachten, maar het antwoord komt uit de Duitse leerregels. Duitse leerregels. Ik zal het niet helemaal voorlezen, maar wel dit zinnetje. Van welke onderscheiden uitdeling, dus de uitdeling van de genade, van het woord van God, de oorzaak niet moet worden gesteld in de waardigheid van het ene volk boven het andere. Laat nooit het ene volk zeggen, we zijn meer waard geweest. Want het evangelie te ontvangen. Laten wij nooit zeggen. Dat wij in welke reden ook meer waard zijn geweest van het evangelie toen al, 752 ongeveer. Wanneer was het? Te ontvangen. Het ene volk is niet meer waard dan het andere. Of in het beter gebruik van het licht der natuur. Maar waar ligt de oorzaak? Het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde van God. Dat ligt er. Zo'n grote genade geschiet, waarom ook degene, wie buiten, ja die tegen alle verdiensten in, zo'n grote genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moet herkennen. Dit is voor ons. Je kunt nadenken over zendingen, je kunt nadenken over mensen die nooit evangelie hebben gehoord. Dat is heel goed, dat moeten we veel meer doen. Ook heel goed nadenken wat wij moeten doen, nu we het woord voor ons hebben. Nu we het gezonde gebeden gelezen. Heel goed nadenken. Duitse leerregels houden het je voor vanavond een nederig en een dankbaar hart erkennen dat wat de Heer ons heeft gegeven, ook in Nederland. Maar in de andere, wie deze genade niet is geschikt, moeten zij met de apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden en die geenszins curieus doen. bezoeken. Wijze woorden, schriftuurlijke woorden van de Duitse leraar, was het antwoord op de vraag waar iemand in vast zou kunnen lopen. Waarom zij wel, waarom wij niet, waarom wij wel, waarom zij niet. Aanbidden. Als wij het hebben mogen ontvangen, we hebben het mogen ontvangen. Dankbaar en nederig hart. Zijn de einde der aarde bereikt? Dat is de vraag waar we deze presentatie mee begonnen. Ik denk, en het is een groot wonder, dat we het nooit vergeten dat we daar ook een dankbaar hart voor mogen hebben. Dat wij getuigen mogen zijn van het feit dat het zo is. Gods woord klinkt van zee tot zee, van rivier tot aan het einde der aarde. En dat had niemand gedacht. Dat het zo vaak vergeet. Zo vaak leek het er ook. En zie hier de kracht en de macht van het woord. De volgende vraag is, zijn de volken van de aarde bereid? Het is een vraag die zelfs waren verdiept. Als je verder leest in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, van wie was nou de belofte aan Abraham? Was het nou alleen, tussen aanhalingstekens, dat het woord overal zou komen, dat het koninkrijk zich uitstrekte van oost tot west? Dit waren de volken voor wie de zegen is gegeven. Zijn de volken der aarde bereikt? Het antwoord is nee. En ik hoop dat het na vanavond ook voor jullie duidelijk is. Dat het op je hart verbonden mag worden. Conclusie. Wat is de conclusie? Wat is de enige conclusie die de kern mag trekken? Dit weten. Het is nog nooit zo goed onderzocht als anoniem. Het is nog nooit beter in kaart gebracht. We hebben nooit beter zicht op de voortgang van het evangelie in de wereld dan nu. Toen wij in 1962 de eerste zending werkte, was het geen uitzending. We hadden echt geen idee hoe het er precies voor stond. We wisten dat het een nood was en we zijn gegaan. En hier heeft het willen zegen. We hebben nooit beter in kaart gekregen als nu. Wat is het antwoord van de kerk? Het zal ons antwoord moeten zijn na het van deze zaak. Weten we van al die mensen die zonder Christus verloren gaan. Dus deze opdracht. Ga dan heen, onderwijst al de volken dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons, des Heilige Geestes, lerende en onthouden. Alles wat ik u geboden heb, totdat ik terugkom, zegt de Heer. Niet denken, we denken dat het klaar is. Niet denken, we hebben ook een taak in Nederland. Klopt. Niet denken, we hebben andere dingen te doen. Had de Heer geen rekening mee. Dit is zijn woord. Dat is de opdracht voor de kerk, ook nu. De grootste zegen is wel. De kerk niet alleen leeft met de opdracht, de geformeerde gemeente. Wij leven niet alleen met de opdracht. Maar die opdracht is ons gegeven onder een belofte. Wat is de belofte? De belofte is dat alle volken zullen staan voor de troon van het Lam. En de belofte is dat alle einden hem zullen vrezen. Nog één ding. Mij is gevraagd om het volgende te doen. Iets wat al gedaan is. Mocht je geïnteresseerd zijn in de zaak van de zending, dan is dit boek voor jou. We hebben het ook meegenomen naar deze avondtoe. Het is de boek bij de tafel in de hoek van de foyer. Aan de rechterkant zullen de pauzes staan. Die kunnen ook bij ons pinnen, dus laat het geen verhindering zijn. Wat we ook hebben meegenomen voor jullie allemaal gratis deze keer, is een brochure die we hebben samengesteld. Een aantal deputaten heeft er aan meegewerkt, waaronder de kledings. Een brochure over roeping. We hebben het over zending vanavond. We hebben het over mensen die onbereid zijn, die moeten bereid worden. Hoe moeten die worden bereid? Door de kerk heeft ons gezegd, de kerk moet zenden. Wie moet de kerk zenden? Wie moet er gezonden worden? Wat moet je zijn, als je dat zo denkt, om gezonder te worden? Deze roepingsbrochure, roeping en handleiding wil ik jullie meenemen. In die vragen ligt allemaal gratis voor jullie klaar bij die tafel. En daar zullen jullie dan zo zien.